Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Vaar is natuurlijk wel dat je je spiegelt aan Jezus. En Jezus was natuurlijk toch vrij middelmatige wingback. And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game with a joy I'd never seen. And the air was such a wonder. Een hele goede morgen, zonder zorgen. Dit is aflevering 18 van de WK podcast. Hartgras vanuit Wijsbart, vandaag voor het laatst. Aan mijn rechterzijde Wessel Penning, links van mij Wilfried de Jong. Wilfried, net van de tandarts vandaan. We beginnen ietsje later, dat neem ik jou niet kwalijk. Maar er moet iemand geleden hebben, want jij zat 3 kwartier in de wachtkamer. Dan weet je, er zit nu iemand peentjes te zweten.
Ja, ik zat om het hoekje, dus dat is altijd dan...
Die mannen heb je naar binnen zien gaan?
Nee, ook niet. Dus er is iemand, een noodgevalletje denk ik.
Ja.
En die komen dan binnen en die lopen dan meestal naar buiten met een zakdoek met bloed eraan. Ken je dat? Je is naar buiten lopen.
Ik heb wel eens om 6:55 beukend op de keukenvloer gezeten met mijn vuist. Iedere keer ritmisch slaan.
Want?
Op de vloer. Nou, de kiespijn die ik had, die ontwikkelde zich die nacht nogal hevig. En dan kijk je uit naar het ochtendgloren. 8:00 gaat die open. Je hebt nog geen afspraak. 6:55 ben je beneden. En dan echt dat je als een soort Lobanovski heen en weer zit te bewegen, omdat dat waarschijnlijk de pijn verlicht.
Dat klinkt een beetje als weeën.
Dat weten wij
niet.
Laat vrouwen dit niet horen.
Ja, maar wij waren er toch bij in onze observatie dan.
Wessel Penning, dit had ik niet van jou verwacht. Als iemand toch een opmerking. Woke indruk maakt, dan is het Wessel Penning. En dan ga jij vergelijken de tandarts met de weeën van een vrouw.
Ik dacht meer aan het ritme. Het ritme van de pijn.
Wat Hugo nadenkt, dat ritme, dat heeft ook niks met weeën te maken, wat ik net zag hoor.
Nou, het is wel de wanhoop. Dat je denkt, 6:55, 8:00, dat is 55 minuten. Dat is meer dan een helft voetbal.
Maar ben je dan gelijk aan de beurt? Bel je dan op of zo? Of ga je er gewoon heen?
Ik heb opgebeld en ik zei, ik word gek.
Ja. Maar dat wisten ze al. Dat weten we al jaren, zei ze toen. Dat is geen reden om langs te komen bij een tandarts.
Ik heb overigens begrepen dat de Braziliaanse ploeg, ik weet bij God niet meer waar ik dat heb gelezen, die werden door de tandarts in 58 behandeld. En die trok 132 kiezen.
Jezus.
Vooraf. Dus dat had grote ellende kunnen opleveren.
Omdat het zo...
Die hadden natuurlijk geen verzorgde gebitten.
Ik ben even kwijt. Of dat nou in het wielrennen of in het voetbal. Ik denk in het wielrennen of dat er een bepaalde sporter was die jarenlang niet aan zijn top kwam. En toen bleek dat te komen vanwege het feit dat hij iets onder zijn kies had. Dus er werd die kies schoongemaakt of eruit getrokken. En toen was het probleem opgelost. Je kunt echt door tanden, kun je echt een slecht leven hebben.
Het was toch het geheim van Milanello ook. Hè? Het eerste echt professionele begeleidingsinstituut in het voetbal, volgens mij in de jaren 90. Daar gingen toen opeens Gullit, Van Basten en zo, die gingen massaal, ging die hele selectie naar de tandarts. Want ontstekingen, zit vol ontstekingen.
Ja.
En dat gebeurt waarschijnlijk nu constant. Waarschijnlijk heeft iedere club nu een bevriende tandarts.
Maar heeft Gullit daar zijn tanden resoluut laten veranderen? Of was dat een latere stadium?
De overbeet.
Ja, volgens mij had hij toch een overbite.
Die kwam zo rond, ik dacht 1990-91, het beugeltje van Gullit.
Oké. Okay. Ja. Het beugeltje van Gullit. Ja, heeft hij een beugel gedragen?
Ja,
kon je dat
zeker
zien ook?
Ja,
dat was een onzichtbare beugel.
Ja. Zo wordt er water gehaald voor je. Oh.
Ik maak er waarschijnlijk een dorstig in.
Maar even voordat er nu verhalen gaan ontstaan dat ik beukend met mijn hoofd
Jij had gewoon een routine.
Ik heb gewoon een halfjaarlijkse routine. Ja, dat ja. Is, wat is dat? Tandsteen. Ja, je kent dat wel. Hè?
Maar laat jij dan ook de boel eventjes lekker schoonmaken?
Ja, dat doet hij dan. Dat is toch tandsteen is even om dat schoon te maken. Ja. Maar niet zo extreem hoor. Tegenwoordig kun je gewoon daar met zo'n heel spierwit gebit. Dat heb ik toch nog steeds niet laten doen.
Ik zou het wel wat witter willen hebben.
Ja, maar het wordt daarna weer gauw geel. Het is net zoiets als je benen eenmaal gaat scheren. Dan gaat het allemaal juist alleen maar harder groeien.
Daar weet Wilfried van alles van. Jij scheert, neem ik aan. Je benen.
Is dit het onderwerp? Is dit het hoofdonderwerp?
Nou ja, wat maakt het uit?
Niet in de winter, maar af en toe in de zomer leid ik wel aan het schoonheidsideaal van de wielrenner. Dat ik dan kijk naar mezelf en denk van ja, die plukken moeten er nu ook af. En dan pak ik mijn tondeus en dan rach ik dat er af. En dat fietst ook wel heel schoon, lekker, rank gevoel.
Voel je
dat.
Dan de wind er lekker langs kietelen?
Ja, maar nu wordt het een soort erotiek, dit programma. Ik weet niet of dat nou de bedoeling is.
In dat opzicht, ik heb Van Toe gekeken, want ik een hele goede film vond. Een hele leuke film. Ja. Hij was op televisie afgelopen weekend. Midden in de nacht eigenlijk, of midden in de nacht, net over 12 heen. En het is een hele mooie scène dat jij de benen scheert van jouw Belgische collega.
Dat is echt grappig dat je dat zegt. Wim Oproek, dus de acteur die daar mee speelt, en ik, die scène stond helemaal niet in het script, maar wij kwamen erop en zeiden, moet er toch ook even een soort licht erotisch moment hebben van twee mannen in een slaapkamertje die zeggen, wil je mijn benen even scheren? Mag best lekker hoog tot in mijn lies. Ja. Weet je wel? En dat vonden het eigenlijk best wel een mooie scène om te spelen. En die is erin gebleven, terwijl die niet in het script stond. Overigens, ik weet niet of dat Niels is, hoor, doet er ook niet toe, maar in april, mei, dan kan ik niet bij deze podcast zijn. Is het WK dan afgelopen? Denk het wel, hè? Want dan gaan we vervolg opnemen van die film.
Ook naar het scenario van...
Een nieuw scenario van Bert Wagendorp.
Oké. Ja. Nou, waarvan acte. En wanneer komt hij dan uit?
Dat weet ik niet.
Nee, ik vond het een... heel raar, maar ik heb hem toch kennelijk overgeslagen. Het is ook wel fijn kijken naar de actrice.
Maroushka Dertmers.
Is dat Maroes? Nee. Hoe heet zij nou?
Isa? Abby Hoes.
Abby Hoes.
Oh, ik dacht die andere. Dat is nou echt... Maroushka Dertmers, die werd ook door Godard, overleden een paar maanden geleden, beroemde Godard.
Ja, want
de film Franse cineast uitgekomen. Was een Nederlands meisje, ik weet niet hoe dat contact soms kwam, maar die...
Hoe was zij dat?
Ja, zij heeft op hele vroege leeftijd heel veel soort naaktscènes moeten spelen bij Godard. Ja, daar werd ze heel beroemd door. Ze speelt ook nog met Depardieu nu en zo. Ze woont in Frankrijk nu. Maar die speelde toen...
Zij speelt in de film de oudere Abby Hoes.
Ja, klopt. Ja. Legendarische actrice.
Is het woord voetbal al gevallen?
Voor het fellatio hoort er eigenlijk bij, maar dat, laten we het over voetbal gaan hebben. Dus ook met de F, toch?
Nee, dat moeten we zeker niet doen. Dan moet ik ook ineens aan de overbeet van Gullit denken thuis.
Nee, maar zij, dat meisje werd, zij werd dus als hele jonge actrice ook daarvoor gevraagd.
Ja,
om dat
nu jij
te zei,
maar Roeska
is er bekend van.
Ja.
Ja.
Ja. Het woord voetbal, Wessel. Jij mag aftrappen.
Nou ja, ik heb wel gefascineerd geluisterd en daarna ook veel nagedacht over het geloof dat nu ook de voetballers van Nederland massaal heeft bereikt. Ik ben opgegroeid in een net hervormd milieu, inclusief catechisatie en kerkgang tot mijn 15e. En daar was ik vanaf en daar was de samenleving, dacht ik, ook vanaf van dat... Van dat geloof dat je toch een beetje wordt opgedrongen, waardoor het anders is, moeilijk is anders te denken. Maar nu onze topvoetballers, die is zelfs een bijbelstudie aan de gang in het kamp van Oranje. En ik vind dat
ik
wel...
Ik vind dat gevaarlijk. Weet je waarom? Je gaat dan relativeren. Want God staat natuurlijk boven voetbal.
Ja, het geeft misschien ook wat extra vertrouwen aan de bal.
Ja, maar ik snap wat je bedoelt, maar je kunt toch een lijst van 100 wereldberoemde, geweldige voetballers maken die allemaal kruisjes slaan. Van Pelé tot...
maar die deden geen bijbelstudies.
Maradona wellicht, weet ik. Het is allemaal toch heel gelovig.
Maar Wilfried, een bijbelstudie.
Ja, oké.
Okay, ja. Nou, en ook niet gelovigen mochten meedoen, dat herken ik ook. Van kom er vooral bij, Jezus heeft ook plek voor anderen. Dus in de hoop natuurlijk dat ze uiteindelijk allemaal overstag gaan. Maar ik vond het wel heel opvallend. En ik heb mensen die er verstand van hebben gevraagd hoe dat... Of dat het leven van de topvoetballers ook echt veranderd heeft, dat geloof. Met andere woorden, of de gewoonte om met zoveel mogelijk vrouwen vriendschappelijke contacten te hebben. Of die daarmee ook overboord is gegooid. Maar dat is dus niet waar. Dus het is wel
die heette allemaal Maria.
Ja, oh ja, oké. Okay. Maar het is dus wel een geloof met niet al te strakke regels. Dus op zich een prima geloof wellicht.
Nou ja, je zou kunnen zeggen dat voetballers enorm onder druk staan. En als je onder druk staat, dan zoek je houvast. Dumfries heeft ook gezegd dat hij een therapeut bezoekt, bijvoorbeeld. Maar je kunt natuurlijk ook je steun hogerop vinden. Dat kan.
Gevaar is natuurlijk wel dat je je spiegelt aan Jezus. En Jezus was natuurlijk toch vrij middelmatige wingback.
Ik heb mooie goals van hem gezien.
Nou ja, ik las ook ergens, of het nou Dumfries was of iemand, ik geloof Wout Weghorst, die er ook aan is.
Ja, die is ook van het geloof.
Ja, die volgens mij ergens een keer een kerk was binnengevallen en dat fenomeen ken ik wel. Als ik bijvoorbeeld in Rome ben, waar je best wel wat kerken hebt en je stapt daar gewoon willekeurig een kerk binnen en er is geen dienst aan de gang, maar de koster is gewoon wat aan het vegen of aan het stofzuigen, wat ik ook het heel mooi geluid vind, een stofzuiger in een kerk. En dan zit je daar en dan zit je daar alleen 10 minuten en dan kijk je zo wat rond in eigenlijk een veel te groot gebouw. Je wordt daar wel rustig en...
Zeker.
Ja, je gaat wat zaken overdenken. En dat kan bij voetballers nooit kwaad om af en toe ook te denken. Het gemene lach.
Nou weet ik niet of het geloof oproept tot denken. Over
ja,
het
natuurlijk
algemeen.
Wel. Alleen misschien de verkeerde kant op.
Is meer aanvaarden. Het is toch een soort van willenswet.
Nee, maar je maakt het nou niet. Moet het ook niet groter maken dan het is, denk ik. Wat ik zeg, van je gaat in een kerk zitten en je zit daar op vakantie en denk je, goh. Wat lekker eigenlijk, even zo in zo'n kerk.
Ja, maar dat conflicteert bij het beeld dat Gakpo, die wij natuurlijk bewonderen omdat hij 3 keer scoorde al, een bijbelklasje organiseert. En dat daar dan ook voet tussen de deur jongens worden uitgenodigd. Voor het weet is Klaassen ook een religieuze jongen.
Ja, en wat is die van oorsprong, weet je dat, Klaassen?
Uit de Huizen, lijkt me niet katholiek vermoedelijk.
Reformeerd misschien?
Ja, zou
kunnen. Ja, dat zou al. Die
zou merkwaardig al... dat je eigenlijk alleen maar door hoe iemand voetbalt en hoe zijn gezicht staat, al denkt.
Dat is een katholiek.
Gereformeerd, katholiek, ja. Protestant, heiden.
Maar jongens, in dit licht goed dat jij het oppert. Want laten we eerlijk zijn: Louis van Gaal heeft overigens niet het hoofd van een katholiek. Hij is wel katholiek opgevoed. Hij heeft echt een Nederlands hervormd hoofd.
Ja.
Heeft ook echt dominees bloed, zou je kunnen zeggen. Maar die heeft het geloof afgezworen. Dus we hebben hier te maken met...
Hij is toch katholiek, dacht ik? Ja.
Maar na de dood van Fernanda, zijn eerste vrouw, heeft hij het... Hij heeft gezegd letterlijk... Een God die zoveel lijden accepteert... Is voor mij een reden om niet meer te geloven aan een God. Ja,
vind ik wel een moedige, mooie uitspraak. Ik las hem ook weer deze week. Ik dacht van ja... Dat is wel, daarmee breng je het geloof wel even letterlijk in de praktijk. Ik denk, oké, als ik in God geloof, waarom heeft hij vandaag dan verzuimd? Het is nogal een uitspraak. Hè?
Nou ja,
voor heel veel mensen is dat godslastering.
Nou ja, dat bedoel ik, maar Louis van Gaal heeft zich dus niet laten knechten. Die heeft niet gezegd, God wikt en God beschikt.
Ja.
Hij heeft eigenlijk is hij naast God op de troon gaan zitten. En hij heeft gezegd van, hey, luister eens maat. Ja. Als jij zo denkt om te gaan...
luister eens maat.
Met de mensheid, dan ben ik niet jouw vriend.
Maar hij gelooft dus nog wel dat er een God is.
Nee.
Niet? Nee. Oké. Okay. Oh, nee, dus die God is er gewoon nooit geweest, anders was dit allemaal niet gebeurd.
Hij is letterlijk van zijn geloof gevallen, omdat hij zoveel lijden heeft gezien.
Hij zou met een beetje goede wil, jij gebruikt het woord troon, zou je nog kunnen zeggen, dat hij dat plekje wel heeft ingenomen vervolgens.
Nou, ik vind hem meer... wat is die? Hij is dominee, hij is hopman, hij is de leader of the gang. Ja,
humorist, er zit nu alles in, hè?
Humorist,
hij is verzoener, hij is... Het wordt wel een beetje een Bijbels figuur, toch? Een man die een speler op zijn kop zoent. die aait. Die... Ja.
Wat zou ik nu graag een Bijbelse figuur willen noemen die op hem lijkt. Maar die, de Bijbelteksten die zijn naar de achtergrond
jij bent
verdwenen.
Gereformeerd. Oh.
Hervormd, ja. Nee, ik zat te denken, Mozes. Ja,
trouwens, even, als je Mozes heeft ziet, denk je ook gelijk hervormd.
Ja, ja, tuurlijk. En jij ziet eruit als een katholiek. Dat en dat klopt ook, hè?
Jij was katholiek, weten we
toevallig.
Katholiek.
Ja. En jij, Hugo?
Mijn vader gereformeerd en mijn moeder katholiek, dus je weet het. Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen.
Jullie weten echt niet in wat voor geweldige vrijheid jullie allebei zijn opgegroeid. Echt, geloof me maar.
Ja.
Dat,
nou, maar je wou iets poneren, je wou iets zeggen.
Ik dacht misschien, Mozes heeft een volk geleid. Hè? Van Gaal, Mozes. De ja. Mozes van.
Maar was Mozes niet die man die met één...
Een pen
een zeespleet?
Ja. Nou, iemand anders dan Van Gaal daartoe in staat. André Jonker niet.
Maar wacht even, nu zie ik dus Van Gaal, die loopt het veld op. Hij heeft iets in zijn handen, of misschien is het iets denkbeeldigs. En hij leidt ons de weg langs Argentinië.
En Brazilië.
Vier dagen later langs Brazilië.
Ja.
En weer vier dagen later langs Frankrijk.
Ja. Nou ja. Nou, ja. Brazilië
nou
ja,
het is helemaal niet zo. Ik wil nu een beetje in deze sfeer belanden. Weet je. Ik denk dat we overigens wel met een geloofsbelijdenis moeten eindigen straks. Ja. Maar, nee, maar het heeft wel iets van een zeeslag, zo'n wedstrijd. Het heeft wel iets van een grove pennenspreek. Ik laat mijn hele team nu verdedigen. Ik laat mijn hele golf nu aanvallen. Ik zie dat wel een beetje. Ik ben een beetje beeldend ingesteld, maar ik vind het wel een mooie beweging die jij nu schetst.
Ja, het interessante is, kijk, de Argentijnen, volgens mij zijn dat allemaal ongelovigen. Die nou, zie ik nooit bidden, toch? Geloof ik.
Die, wat Argentijnen
die ook?
Allemaal enorm katholiek, toch?
Ja, maar dit team ook? Die boevenbende?
Ja, nee, ik sta er niet voor in dat ze 's ochtends een kruisje slaan.
Maar in ieder geval de Brazilianen, hè, de Ecuador deed het ook hè, eerder die toernooi. Die gingen gezamenlijk categorisatie doen met z'n achter op hun knieën bij de cornervlag bij een doelpunt. Maar de Brazilianen zitten natuurlijk vol geloven. Dus het is wellicht ook wel gewoon een hele slimme truc van Gakpo. Om de heer daarboven ook gunstig te stemmen tegen de Brazilianen. Want die heeft wellicht een lichte voorkeur voor Neymar. Dat zou kunnen.
Kijk, maar als we nu over geloof praten, moet er ook ergens een duivel zijn in dit spel.
Ja, of een Judas.
Ja, ja, ook mooi.
Noem eens een Judas. Ik vind Neymar de klassieke
Judas. Dat is
Judas.
Oh.
Nee.
Infantino.
Infantino, natuurlijk. Ja. Ja, dat is de duivel.
Ja. Die heeft de pech die dat hij heel...
Ons,
die heeft de pech dat hij kaal is. Daar komen langzaam die twee horentjes komen uit.
En die
tijdens de wedstrijd.
Via de VAR. De VAR is natuurlijk de uitvoerende macht van de duivel.
En Infantino leidt ons dus naar Saoedi-Arabië.
In 2030, ja.
Moeten we het echt over voetbal hebben, jongens? Want we zitten op een rustdag. We kijken vooruit naar morgen. Dan staan er twee wedstrijden op het programma. Natuurlijk Nederland-Argentinië. En die andere is Kroatië-Brazilië. Ik kijk even naar jou, Wessel. Kroatië is toch jouw tweede vaderland.
Ja.
Je hebt er gewoond.
Nou,
Kunnen ze... Brazilië het lastig maken?
Ja, in deze fase van het toernooi kunnen zij dat. Het is de enige ploeg die volgens mij in deze fase dat zou kunnen doen. Ik acht Nederland, dat zou nu te vroeg komen. Misschien wel in de halve finale. Maar ja, het mooie is van de Kroaten, ik ben natuurlijk niet objectief, maar dat zijn een soort... Die komen dit toernooi een paar keer met 1-0 achter. Maar in dat land zit zoveel sportcultuur en... Die gaan dan gewoon nog... Dat zijn strijders. Die gaan extra strijden. En ik zei net al tegen Pelle, toen we het er vooraf ook over hadden. Serviërs zijn dat ook. Die zijn ook strijders. Maar in die Kroaten, en dat is logisch...
Ja,
want
die neuken elkaars vrouwen.
Nou ja, oké. Okay. De Kroaten. Wel zijn goed katholieke mensen. De Kroaten komen toch weer op het geloof. Maar de Kroaten, dat is het noordelijke punt van de Balkan. En daar zitten dan weer veel invloeden in van Duitsland en dat oude Habsburgse Rijk. Dus daar zit dan ook altijd wel wat meer controle in de wedstrijd. Dus zij zijn in staat door te gaan. En ook bij een achterstand, wanneer Brazilië al denkt dat het er is... het te doen. En ja, daarbij, het is natuurlijk de laatste. We hebben het allemaal over die verschrikkelijke laatste dans van Messi. Maar ja, dit is natuurlijk ook de laatste dans van Modric. En wat een speler is dat. Ja, ik ben best wel hoopvol. Ik vind het sowieso... Dat is het leuke van het WK, altijd het vooruitzicht. En als de wedstrijd begon, valt het al een beetje tegen. Maar Kroatië-Brazilië en Nederland-Argentinië. Ja, dat jongens...
Ik zal eens even kijken. Ik zag net de verhoudingen in mijn... Trouwe AD. En eventjes kijken wie de 25% kans dat Brazilië wint. het toernooi. Oranje 11% kans. Argentinië 20% kans. Portugal 13%. Marokko 6. Kroatië 5.
En dan mis je Frankrijk nog. Klopt dat?
Ja, die staan 66.
Ja. Ik zat te wachten tot je ergens een enorm getal noemde voor Frankrijk.
Nee, Frankrijk en Nederland 11. Raar, hè? Ja, dat vind ik ook raar.
Ja. Maar dan is er vooral, dat is vaak op gokcijfers, dan is er waarschijnlijk vooral gegokt in Latijns-Amerika of zo. Want...
Ja, kijk, optisch, als je naar zo'n wedstrijd, als je naar Brazilianen kijkt, naar zo'n wedstrijd, optisch denk je dan, zit er een touch of arrogance bij, bijna. Hè? Het gemak, het plezier in het spel, het gedansen.
Dansen met de coach erbij.
Wij doen dit wel even. Maar ik weet niet wat er gebeurt als zij getest worden door een venijnig team.
Nou, sluwer bestaan ze niet dan de Kroaten.
Ze kunnen ook gewoon heel goed voetbal.
Een lastig team om te bespelen. Ja. Nou, best wel vaak ver gekomen toch ook. Hè?
Ja.
Ook door de strijd.
Ja.
Ik weet niet of Brazilianen, we herinneren nog, als oude man herinneren we nog de strijdwedstrijd tussen Nederland en Brazilië. Hè? In de 70's.
74, ja.
Ja. Maar dat, zo'n Brazilië staat hier niet.
Nee,
dat was...
Vinicius, die strijdt niet. Neymar is ook geen strijder.
Nee. Dat was de schoppersgeneratie wel. Precies na Pelé natuurlijk.
Dus ik denk, als dat ze overkomt...
Maar wacht even, vergelijken we nu dit elftal dan een beetje met dat hele mooie team van 82? Dat ook weinig schoppers had, dat alleen maar voetbalde.
Goh, ja,
kunnen we Brazilië nu kwalificeren als een pure voetbalploeg?
Nee. Nou, ik vind echt het bijna heilig schennis om het te vergelijken. Brazilië van nu met dat van 82.
Ja, dat was,
dat was zo. Maar goed, dat was wel het ouderwetse voetbal waar oude mannen zoals wij van houden natuurlijk.
Ja, maar hoe langer dingen geleden zijn, hoe meer ze opgepoetst worden, weet je wel.
Ja.
Ik zou wel zo'n hele wedstrijd terug willen zien.
Ja,
van,
valt denk tegen. Denk dat je denkt dat het zo lang duurt.
Die broekjes waren goed, hè? Die strakke broekjes. Ja. Kan je dat nog
wat is daar toch gebeurd met die broekjes? Waarom zijn voetballers...
Zo wijd.
Ik bedoel, Mbappé, wat een geweldige voetballer vindt, die heeft een soort maillot aan. Die kousen, vroeger, als ik mijn kousen één keer heet had gewassen, dan kwamen ze niet tot aan mijn knieën. En tegenwoordig trekken ze moeiteloos die liezen in.
Ik heb wedstrijden bijna gemist, de aftrap, omdat je inderdaad niet in je sokken kwam.
Ja.
En je moest natuurlijk met één paar, dat deed je het hele seizoen mee.
Oh, nou. Daar heb je nog een rijke familie.
Ja, ik ook. Ja.
Nee, maar het is helemaal ontdaan. En na de wedstrijd, dan kunnen ze niet snel genoeg alles boven uittrekken om te zien of je een beer of een slang op je rug hebt staan. Hè?
Ja.
Gek is dat eigenlijk. Terwijl je ziet bijna geen bloot meer bij die voetballers tijdens de wedstrijd.
Nee, dat klopt. En de broek, de keepers ook. Hè? Die trekken natuurlijk boven de knieën op. Ja. Overigens Mbappé ook.
Ja.
Sokken over de knieën heen. Hè?
Ja, bedoel ik. Dat hij helemaal doorloopt tot in zijn broek.
Maar er gebeurt op trainingen weer wat anders. Hè? Wat ze tegenwoordig allemaal doen, dan doen ze die broekjes omhoog.
Een soort luierachtig.
Een soort Piet van Sinterklaas.
En ze hebben hele mooie
broeken. Maken ze dan een soort luierachtig. Ja.
Ontblote bovenarmen zou ik ze trainen.
Maar dat is dus, begreep ik van mijn zoon van 16, dat is puur om hun spieren te tonen. Ah, dus je traint dan met je vrienden of met je teamgenoten en dan kun je dus je spieren laten zien.
Ik dacht dus dat te maken had met het afkoelen van warm geworden spieren of zo. Dat dacht ik. Maar...
Nee, ik heb het idee dat het mode was. Volgens mij is het in onze jeugd ook niet op een dag geweest dat je van die t-shirts ging dragen zonder mouwen.
Ja.
Het was al ons niet besteed natuurlijk. Daar waren we niet stoer genoeg voor.
Spreek voor jezelf. En jongens, we moeten een koning van de dag, maar dat gaat natuurlijk niet om een rustdag. Maar ik zou willen zeggen, wie denken jullie morgen, twee geweldige kwartfinales, wie wordt, denken jullie, de koning van de dag? Dat mag uit beide wedstrijden komen. Wessel, Wilfried?
Ja, zeg ik het toch weer. Modric. Voor mij, de voetballer die ik altijd had willen zijn, de man van de steekpaas, altijd slim, altijd weten waar die staat. Af en toe scorend, nooit balverlies. Niet vervelend.
Hij wordt ook nooit echt boos, hè?
Nee, prachtige uitstraling. En al heel mooi oud aan het worden.
Is die te raken eigenlijk? He, zoals Cruijff bijvoorbeeld.
Ja, zelden geblesseerd. Nee. Het is een en al voetbal. Precies weten wat je... En als je zo goed bent als hij, is voetbal ook heel makkelijk natuurlijk. Gewoon weten waar je moet staan. Ondertussen heel veel lopend in een wedstrijd. Nooit gezeur. Nooit gedoe. Goed katholiek, toevallig, weet ik.
Ja?
Goed katholiek.
Ja.
Maar ja, zijn laatste wedstrijd vrees ik bij Kroatië.
Is wel zo, was het niet zo dat hij een minuutje 70 of 80 eruit ging?
Ja, nee, de verlenging haalt hij niet.
Nee,
nee de verlenging kan ook niet op die leeftijd natuurlijk.
Ja, dat is ook wel een goeie, hè? Want je weet dus dat heel veel basisspelers geen strafschop zullen nemen. Ja. Er gaan er 5 gewisseld worden van die 11.
Ja, maar dan komt Lovro Majer erin. Lovro Majer, moet je zeggen.
Is dat je nummer 7?
Zou kunnen, lijkt een beetje op hem.
Op Modric, ja, ja precies.
En dus ook een Duitse naam weer, Majer.
En die kan een strafschop nemen.
Nee, maar dat is de Modric van de toekomst weer. Ja. Dat, Kroatië brengt altijd weer nieuwe talenten voor. Dus dat is ook een mooie wisseling van de wacht. Leipzig, volgens mij, was dat, dacht ik. Ja, Lovro Majer, geweldig speler.
Hij werd zo aangekondigd toen hij inviel.
Ja, ja.
Speelde wel mooi, vond ik.
Ja, ja.
Wil vind jouw koning van morgen?
Je hebt ook onzichtbare koningen, toch? Hè? Is misschien AK wel een koning? Echt een onzichtbare koning. Als hij, ik denk dat hij regelmatig Messi zal ontmoeten. Als hij dat gewoon op zijn vrij anonieme manier gewoon iemand kalt stelt, zal ik maar zeggen. Zonder misschien heel hard hoeven zijn, maar gewoon op goede momenten steeds ingrepen doet. Dat je denkt, wauw, we hebben hem eigenlijk mee. Messi niet gezien, dat kwam deels door hem.
Nou, dan
verdient hij dat wel.
Dan geef goed ik de doorslag en dan kies ik voor AK met jouw welbevinden.
Ik ben het helemaal eens. Ik vind dat een heel leuk nieuw rolmodel. Gewoon een zwijgende, steengoeie verdediger. Weinig overtredingen.
Wat zou Guardiola trots zijn op hem? Want bij Manchester City speelt hij ook echt niet altijd. Hè?
Nee, maar wel om de wedstrijd ongeveer. Dus ja. dat
lang gedacht dat dit zo'n jongen was die het net niet zou halen.
Absoluut. Nee. Ja. Ja. Nou goed, hij moet morgen nog wel samen met Timbertje, alias God... Messi stoppen?
Ja, dat weet je. Zijn je er ook een beetje klaar mee met het stoppen van Messi? Dit is een voetballer van 4,35 die altijd iets minder was dan Ronaldo. Ik gooi maar even een knuppel in het hoender op. Nee, maar weet je al. Ja, ook Messi. Ja, speel gewoon die wedstrijd. Ik snap die spelers wel die zeggen we spelen tegen Argentinië. Ik ben niet zo bang voor Messi eigenlijk hoor.
Jullie wel. Weet precies wat je bedoelt, maar hij is wel het enige onverwachte gevaar.
Ja, hij vindt dat gaatje, maar dat kun je net goed zeggen van Gakpo tegenover. Gaan zij dan zitten ze met z'n allen te praten over hoe ze Gakpo af moeten stoppen? Ze kunnen zijn naam nog ineens uitspreken.
Nee. Ik hoop echt dat dit niet vertaald wordt naar Argentinië, want...
Maar dat
als Wilfried de Jong, ik weet niet, kan dat niet in Spaans, best Messi... Ze hangen het op in de kleedkamer.
Ik zeg al heel mijn leven dat ik iets meer fan ben van Ronaldo dan van Messi. Al is dat nu...
Welke Ronaldo trouwens?
De jonge Ronaldo, de oude van nu niet, zal ik maar zeggen.
Nee.
Hij is heel snel het aan het verspelen bij mij. Want ik was altijd voor Ronaldo. Maar dit laatste half jaar, wat hij uitschreed, denk ik, ben ik helemaal klaar mee.
Dus ja, nou hij wilde die weer niet uitlopen, hè, gisteren.
Man, hij wil niet uitlopen.
Hij wilde niet met reserves uitlopen.
Hij zoekt zijn persmomentjes om tegenover Ten Hag te kunnen staan. En zijn club waar die bij zit.
Hij zal toch genoegen moeten nemen met 10 minuutjes. Of misschien een verlenging. Ja. Hij staat ernaast.
Vergelijkend met het einde van Modric. Hoe prachtig Modric dat doet.
Ja.
Waardig. Mooi eindigen.
Ja, je kunt beter Modric zijn dan Ronaldo.
Maar niet te veel aandacht voor die oudjes, weet je al nu. Want de jeugd die komt er toch gewoon aan. Dat is ook het leuke van een WK.
Ja, dat vind ik wel heel erg jammer. Een gemiste kans. Misschien zou je kunnen zeggen, Xavi Simons, die heeft op de deur geklopt. Maar ja, mag eigenlijk nauwelijks binnenkomen van Louis van Gaal. En als je dan ziet in andere landen waar tieners echt doorbreken. Dat laten wij een beetje na. Maar ja, goed. We breken wel met meer tradities.
Maar we kunnen mag ik nog één vraag stellen? Want jij bent echt de kenner natuurlijk.
Nee hoor.
Ik lees en hoor dat Berghuis waanzinnig schijnt te trainen. En eigenlijk de spelen in vorm is. En ik denk steeds... dat hebben we ook wel zien spelen bij Ajax dat hij het heel goed deed. Je zou zeggen van... Zou hij nou niet de ontbrekende schakel zijn om er iets meer voetbal in aan te brengen? Of is dat heel erg riskant om die op te stellen tegen Argentinië?
Maar ja, misschien gaat hij dat wel doen. Ik denk het overigens niet. Maar het heeft alles te maken... met balans. En dat klinkt heel saai en heel zakelijk en heel economisch. Maar daar heeft het mee te maken. Maar ik kan je wel zeggen, Berghuis gaat erin komen. Ik denk dat het penalties worden. En dus zal hij ook een penalty gaan benutten.
Ja. Ja.
Je kunt bijna zeggen dat als je een hoofdrol opeist, kun je best eens op de bank beginnen hoor. Want er komen er 5 in. En als het penalties worden, dan weet je gewoon als invaller dat je aan een strafschop nemen toekomt. Dus ja. Laten we even voorspellen. We hebben nog 1 minuut. Wie denken jullie dat er, als we strafschoppen gaan hebben, dat hij mag nemen en dat hij hem maakt?
Of dat hij mist? Veel leuker natuurlijk.
Nou ja, ik denk dat Van Dijk hem maakt bijvoorbeeld. Ik denk dat Berghuis hem maakt. Memphis komt niet toe aan een strafschop, want die wordt gewisseld. Die haalt dat niet, 120 minuten. Noem jullie eens namen.
Ik zou zo graag Simons willen noemen, maar ik zag dat hij op de training een penalty 6 meter overschoot. Dus dat risico gaan ze niet nemen.
Bergwijn?
Die mist.
Wilfried?
Ik weet niet.
Weghorst, als hij erin staat?
Elke speler die denkt, ik doe een dribbeltje, dan stop ik half. Ja. En dan draai ik een pirouette, die mist hem.
Ja, precies. Maar dat mag niet van Louis.
Nou, dat vind ik heel goed van Louis. Gewoon ouderwets, nou ja, je loopt de passen naar achter totdat je die krijtstreep achter je voelt van de 16. Daar ga je staan. Ferme aanloop. Je denkt van tevoren, ik schiet hem in die hoek en daar schiet je hem dan in. Met de binnenkant schreef en wel hard. Want al die zachte penalties van nu, wat is dat voor onzin?
Maar wil jij niet eentje ondeugend door het midden, zoals die Marokkanen deden? Nou, Hakimi,
ik vind, maar ik vind dat keepers niet moeten gokken. Zeker niet op een WK. Er spelen veel te veel zenuwen rol. Als je kijkt hoeveel penalties er niet in de hoek terechtkomen, of zelfs door het midden, met een panenkaatje of zo, ga maar gewoon op de bal of als die komt. Ik denk dat je veel meer kansen hebt.
Oké, maar nou wil ik nog een paar namen, want we zijn aan het afsluiten. Ja, wie gaat eentje nemen?
Ik denk dat daar komt het helemaal niet van penalties.
Ja, dat denk ik wel.
Oh, dat denk jij wel. Oké. Okay. Ja.
Messi, gaat die hem maken? Want die heeft er al 2 gemist, dit toernooi, toch?
Of? Ja.
Messi versus Noppert.
Nou, ik denk dat Noppert echt een geniale, als je gewoon heel rustig zegt met die kop van hem, van ja, ik denk dat hij kan ook een penalty missen. Dat gaat in het hoofd van Messi. Dat is echt vertaald, denk ik. En Messi heeft daar gewoon een nacht slecht van geslapen, dat hij gewoon tegenover Noppert staat. En die kijkt hem aan en die denkt, ja, jongen, jij kan hem ook missen.
Nou ja, er staat
dat
wel.
Is ook, dan komen we terug op geloof. Dat is ook, ja, dat heeft ook met geloof te maken natuurlijk.
Ja, wat dat betreft moet Gakpo de beslissende nemen. Hè?
Ja, onze Gakpo kan het
de geestelijke leider van Oranje.
Nou, daar zijn we helemaal rond, jongens.
Hebben we er 5?
Dat weet ik niet. Maar misschien is dat helemaal niet nodig. Want misschien houdt Nopper er wel 3 tegen. Zoals de doelman van
Kroatië
deed. Ja. Ik hoor hier in de.
En van Marokko, toch? 2 dus pakte die.
Weet je wat ik wou zeggen? Ik hoor de tandarts, maar dit is de brandweer. Die we horen.
Heb je al een beetje napijn?
Ik heb helemaal niks, jongen. Dus
met een tandsteen lopen ze toch altijd een naar geluid, toch?
Dat blijft een gek geluidje, ja. Nee, ik voel me goed.
We zijn nu helemaal rond. Lieve luisteraars, dank voor het luisteren. En morgen is er weer een Hartgras podcast. En dan zijn we weer terug in Amsterdam. Hartstikke leuk voor die Amsterdammers. Yes, there used to be
a ball. De feestdagen komen eraan. De tijd van de cadeaus is aangebroken. Neem een probeerabonnement op Hartgras. 2 nummers voor €17,50. Neem een jaarabonnement op Hartgras. Dat kost slechts €41,50 voor 6 nummers. En je kan ook nog eens een keer een digitaal abonnement nemen voor €25 per jaar. Het hele gezin kan mee profiteren. Ga naar hartgras.nl en druk op 1 knop en je bent abonnee.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.